veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Als je lekker in het zonnetje langs het zwembad achter je laptop kan werken en eigenlijk alles kan doen wat je in Nederland ook zou kunnen doen qua werk, ja, dan is het de makkelijke keuze om hier te blijven of terug te gaan naar Nederland natuurlijk. Ja.
Er is zoveel om te leren en te doen en een vaste baan heeft me daar eigenlijk vrijwel behoorlijk in beperkt. Omdat je natuurlijk veel uren kwijt bent aan je baan.
Er is heel veel exposure inderdaad voor NFT's nu, omdat er zoveel hype en zo grote bedragen voor eigenlijk iets geks op het eerste oog uitgegeven wordt. En dat is iets wat je bij bijvoorbeeld een Facebook of een Twitter of alle andere social media platforms op dit moment niet hebt. Je maakt wel content op hun pagina's, maar die content is niet per se voor jou.
Nee.
En jij pakt ook zeker niet de grootste deel van de opbrengsten van jouw content. Dat is uiteindelijk de doel van heel crypto natuurlijk, die decentralisatie. Dat jij je werk of jouw geld of wat dan ook direct bij de volgende persoon kan brengen zonder dat daar een middelman tussen hoeft te zitten.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk.
Wacht eens even. Voordat we gaan beginnen met deze podcast, wil ik je nu alvast laten weten dat wij voor jou als luisteraar van de Zo Word Je Steenrijk podcast een heel erg speciaal cadeautje hebben. Wat moet je daarvoor doen? Je hoeft alleen maar te gaan naar zowordjesteenrijk.nl/NFT en daar vind je geheel gratis een e-book over hoe jij veilig NFT's kan aankopen en kan bewaren. Dus ga naar zowordjesteenrijk.nl/NFT, laat je naam en e-mailadres achter en jij krijgt van ons helemaal gratis dit mooie e-book over hoe je veilig NFT's kan aankopen en bewaren. Nou, dan nu snel naar de podcast. Yes, welkom weer vanuit het mooie en verre Curaçao. Dit is Zo Word Je Steenrijk op reis. En ook vandaag gaan we weer nieuwe dingen leren. Zo Word Je Steenrijk is natuurlijk de podcast in Nederland waar we het hebben over geld, over beleggen. En wij willen jou graag het laatste nieuws brengen op dat gebied. De grootste trends en de beste tips. Ja, en vandaag een onderwerp wat heel erg hot and happening is op dit moment. En we hebben hier heel veel vragen en ook heel veel verzoeken over gekregen. Namelijk NFT's. Wat zijn dat nou precies? Hoe kan je ze aankopen? Hoe kan je dat op een veilige manier doen? Ik heb daar een aantal experts voor gevonden. Die zitten tegenover mij hier aan de keukentafel. En voordat ik naar Curaçao toe ging, had ik het idee om hier op Curaçao meer te gaan leren over NFT's. Ik had gedacht dat ik dat zelf zou doen aan de hand van artikelen, YouTube-filmpjes, noem het maar op. En een van de eerste dagen bij de accommodatie waar we kwamen, zaten daar ook een aantal jongens te werken beneden op het balkon. Nou, laten die nou hier fulltime al jaren mee bezig zijn. Dus dat zijn de beste mentoren geweest die ik had kunnen wensen. We gaan het vandaag dus daarover hebben. Het onderwerp is wel heel erg breed, is heel erg groot. Dus we hebben besloten om de podcast in twee delen te hakken. Vandaag de eerste aflevering zal vooral gaan over NFT's. Wat zijn dat nou precies? De metaverse of de metaverses. Wat is dat voor een wereld? Hoe werkt dat precies? Wat zijn de definities? En vooral ook, wat is het verhaal van mijn gasten? Waar komen zij precies vandaan? Waar staan ze nu en waar willen ze over een paar jaar staan? Dus hoogste tijd om mijn gasten te gaan introduceren. Heren, welkom.
Dankjewel.
Yes.
Dankjewel.
Ray, laten we met jou beginnen.
Ja, klopt.
Wie ben jij? Kunnen mensen jou al ergens van kennen?
Ik denk dat mensen mij alleen vooral kennen vanuit mijn persoonlijke kring.
Ja.
Maar mijn naam is Ray.
Ik ben 24 jaar en ja, zoals jij aangaf ben ik voornamelijk bezig met crypto. Om even terug te gaan naar waar het begon in 2017, ben ik daar ingerold via vrienden.
Die vrienden, dat zijn degene die naast je zitten, toch?
Klopt helemaal. Ja. En sindsdien hebben we dat eigenlijk niet meer losgelaten. En ja, afgelopen december, begin december, zijn we hierheen gekomen. Ben ik zelf ook gestopt met mijn fulltime baan als IT-consultant. En ben ik me vooral gaan richten op crypto en ook met name NFT's. Zo zijn we in Curaçao beland en ook nog niet van plan weg te gaan binnenkort.
Hashtag nooit meer naar huis.
Hashtag nooit meer naar huis, inderdaad.
mooi. Hey, en hoe is dat? Was dat altijd al een droom, een wens om locatie onafhankelijk te werken, om veel te reizen, of is dat toevallig zo ontstaan?
Mijn vader is een tijd lang het grootste deel van zijn leven ondernemer geweest, dus daardoor kom je wel in aanraking met een iets andere manier van carrière, denk ik, dan dat je naar school gaat en dat afmaakt en een baan vindt, wat ik uiteindelijk ook gewoon heb gedaan. Maar is altijd bij mij wel iets geweest. Zocht ik altijd naar andere manieren om geld te verdienen, om iets voor mezelf te doen, zelf controle te krijgen over dat allemaal. Eigenlijk is het wel, ja, ik wil niet zeggen een droom of wens geweest, maar meer een soort visie geweest waarvan ik altijd dacht van, ja, dat is gewoon graag wat ik zou willen kunnen bereiken, dat ik niet afhankelijk ben meer van iets of iemand en dat allemaal zelf kan inrichten. Dan praat je natuurlijk gewoon vaak over geld verdienen. Dat is een van de manieren om vrij te worden, inderdaad. En zeker in een land als Nederland is dat ook wel voor mij vrij snel duidelijk geweest hoe dat in elkaar zit en wat je er allemaal voor zou moeten doen om dat te kunnen bereiken. Maar ik denk dat we op weg zijn om in ieder geval die onafhankelijkheid te krijgen. En dat crypto daar heel erg in helpt en gaat helpen.
Wat je zegt, op weg zijn om die onafhankelijkheid te bereiken. Je bent voor je gevoel nog niet helemaal onafhankelijk.
Nee, zeker niet.
Wij hebben het in de podcast vaak over de term financieel vrij. Dat je gewoon je maandelijkse lasten dekt vanuit een passief inkomen.
Ja, dat gebeurt wel. Dat gebeurt wel. Maar toch is er nog veel meer wat ik zou willen bereiken om mij echt financieel vrij te noemen. Ik vind het lastig om te bepalen wat dan precies dat punt is of iets. Maar ik denk dat het voor mij ook wel goed is dat ik me nog niet zo voel. Omdat ik daardoor gedreven blijf en bezig blijf. En ook probeer te leren en te ontdekken. En ik denk eigenlijk dat het ook nooit gaat ophouden. En ik denk ook eigenlijk dat dat niet hoeft op te houden, zeg maar. Dat het altijd goed is om bezig te blijven, te zoeken, te ontdekken, et cetera.
Dus je bent nog steeds hongerig?
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk
naar
wel.
Meer kennis, naar meer. Ja.
Er is zoveel om te leren en te doen. En vaste baan heeft me daar eigenlijk vrijwel behoorlijk in beperkt. Omdat je natuurlijk veel uren kwijt bent aan je baan. Je bent wat specifieker met de inhoud van je baan bezig, waar je meer over leert, et cetera. Maar of dat dan ook echt is wat je wilt, dat is dus niet helemaal het geval geweest. Dus in die zin blijf ik zeker wel hongerig, ja.
Nice. Hey, laten we even naar je buurman rechts van jou gaan.
Nou, bontardi iedereen, zoals we het hier zeggen. Ik ben Michael, 24 jaar.
Ja.
En ik heb hiervoor ik had een eigen klusbedrijf in de bouw. En hierna, daar ben ik in de haven gaan werken ook tussendoor. En nu ook met mijn twee vrienden fulltime crypto.
Ja, dus, je zegt het alsof het heel normaal is.
Ja, voor ons is het inderdaad redelijk normaal geworden. Ja. Maar het is wel iets waarvoor we heel hard gewerkt hebben. En het is niet zomaar aankomen bij je.
Dus wat was jouw eerste kennismaking dan met crypto? Hoe is dat precies gegaan?
Ja, wij komen uit een omgeving waar geld best wel een rol speelt. En we waren altijd al bezig met verdienen. Dus het was we zitten sinds 2017 zitten we in crypto. We hebben heel veel meegemaakt, maar op een dag...
Hoe even daarbij bij stil te staan, geld verdienen een rol speelt. Dat is natuurlijk het geval bij rijke families. Dat is het geval bij criminelen. Er zijn heel veel manieren waarop geld een rol kan spelen, zeg maar.
Ja, het was altijd wel geld was wel een dingetje vroeger.
Of binnen jullie vriendengroep?
Ja, omdat je jong bent, je wilt leuke dingen doen. En als je het niet had, dan kon je ook gewoon geen leuke dingen doen. Dus het moment dat een andere vriend van mij naar me toe kwam en hij had bitcoin gevonden en in één dag 200 euro verdiend, was ik gelijk verkocht natuurlijk. Dus zodoende ben je verder gaan kijken en specialiseren in dingen. En ja, op een gegeven moment word je gewoon verliefd op het spelletje toch? En dat is waarom wij nu hier zitten. Ook interesse in heel de cryptomarkt en ook gewoon zien van, dit wordt ook gewoon de toekomst. Dus zodoende eigenlijk, ja.
Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. En daar gaan we het zeker aan het eind van deze aflevering of deze twee afleveringen over hebben. Over hoe crypto inderdaad ons leven in de toekomst of de nabije toekomst gaat beïnvloeden. Maar wat was voor jou dan het moment dat je zei van, hey, dit is zo interessant. Hier moet ik echt gewoon meer tijd en energie in gaan steken. En op een gegeven moment dat je zoiets had van, joh, ik ga gewoon mijn baan opzeggen.
Ja, ik denk het stukje onafhankelijkheid waar mijn vriend Ray het over had gehad van, wij kunnen nu eigenlijk gaan en staan waar we willen. En dat is voor mij het belangrijkste eigenlijk. Dat ik toch wel kan doen wat ik wil. En ik vind het ook leuk om te doen. En ja, wat ik zeg nogmaals. Ik ben best wel gefascineerd ook hoe heel de cryptomarkt in elkaar zit. En ook een stukje dat geld echt nu echt van jou is. En niet beheerd door de banken en alles erop en eraan.
Nee.
Het is gewoon helemaal van jou. En jij beheert het zelf. Dus in die zin eigenlijk
decentralized.
Ja, juist, precies.
Kun je meteen al die eerste term even uitleggen wat dat dan...
Ja, decentralized, ja. Stukje van... Ik weet niet echt... Ik ben niet super goed in uitleg, maar het is echt gewoon... Normaal beheren de banken je geld. En als hun sluiten, dan ben je ook eigenlijk je geld kwijt. En ja. Nu is het gewoon... Je krijgt in cryptowereld krijg je gewoon je eigen keys. En als je die kwijt bent, ben je gewoon de klos. zo te zeggen, dus... Ja. Ja. Dat is het eigenlijk.
Nou, dankjewel voor die introductie. Gaan we even naar de andere kant. Fa.
Hallo, goedemiddag. Ik ben Fa. Ja, ik ben 25 jaar en net zoals mijn twee compagnons hier zo in 2017 gestart met crypto. Ik ben via Michael eigenlijk erin gerold, want wij werkten samen in de haven destijds. En dat was best wel een grappig verhaal. De eerste keer dat wij elkaar echt spraken, ging het gelijk over crypto.
Ja.
Dat is het eerst dat hij me vroeg, joh, zit je al een beetje in crypto? Heb je al ICO's gedaan en zo? Maar dat was in die tijd heel hot natuurlijk.
Ja.
En ICO's betekent voor de mensen thuis die het niet weten, initial coin offering.
Ja.
Dus dat is een beetje net zoals de IPO's in de stockmarket, zeg maar. Dus dat principe, alleen dan met tokens.
Dus als er een nieuwe coin op de markt gebracht wordt, dan kan je daar
ja, precies. Dan investeer je daar eerder in en dan krijg je tegen een discount vaak die coins. En dan hoop je dat die wanneer op de markt komt, meer vragen ernaar is en dat jij het weer voor meer kan verkopen.
Ja.
In die week vertelde Michael mij dat hij in zo'n ICO was gestapt en dat hij van $400 dus $4000 had gemaakt. Dus dat is gewoon een keer 10 in een weekje. En ja, toen was ik al blij dat ik die baan had gekregen, zeg maar, dat ik 2000 in de maand of zo netto kon verdienen. En toen hoorde ik dat in één keer. Toen dacht ik van ja, dat moet ik dus eigenlijk hebben. Toen begonnen met research ernaar doen en eigenlijk, ja, net zoals mijn collega's ook aangeven, daarna nooit meer losgelaten. En het is niet altijd mooi weer geweest. Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. In 2018, januari, heb je een hele lange bear market gehad natuurlijk.
Ja.
En
voor de mensen die het niet weten, bear market, bull market, wat is precies?
Een bull market is zeg maar een markt waarin de meeste mensen dus, of waarin de markt eigenlijk gewoon bullish is. En bullish, ja, gewoon... hoe zeg je dat? Gewoon up, ja, een uptrend, een markt in een uptrend, zeg maar, is een bullish market. En een markt in een downtrend, dat is dan een bear market.
Bear market, ja.
En ja.
Ja, we hadden natuurlijk eind 2017, begin 2018, toen had de shawarma boer, de kapper, iedereen had het over
precies,
bitcoin.
Precies.
Dat was een beetje dan die tijd dat jij daar ook mee begon, misschien iets daarvoor?
Ik begon zelf rond iets na de zomer van 2017, dus rond juli-augustus stapte ik in. Dus dat was nog, ja, voor die bull cycle, zeg maar, was dat vrij vroeg.
Ja.
Dus ook echt wel, ja, best wel goed geld verdiend ook, zeker voor op die leeftijd. Alleen daarna ook heel snel weer al het geld zien verdampen. En het ding was toen ook, omdat je zoveel in ICO's investeerde, alleen de grote jongens die konden zeg maar op tijd in dat soort projecten vroeg instappen. Want je moest gewoon of heel veel geld hebben of heel veel connecties. Dus wat wij vooral deden was het via een tussenpersoon poolen, zeg maar. Dus een soort crowdfunding, zeg maar, onderling. Ja. En dan als één entiteit naar dat project toe gaan en dan investeren.
Maar ook daarin waren destijds gewoon superveel scams en rugpools en dat soort dingen allemaal. Dus het was ook
wat is een rugpool?
Als het project zelf zeg maar een scam is. Dus dat ze een white paper eigenlijk gewoon zelf gaan produceren, een website produceren, een token produceren, maar voor de rest niks. Geen goede intenties hebben voor het project zelf.
Ja.
Dus dan halen ze het geld op en dan na 2 dagen is die site weg, is die groep weg.
Ja.
Gewoon een exit scam, ja.
En een white paper, als we toch bezig zijn, dat is eigenlijk een...
Een white paper is eigenlijk gewoon het
bedrijfsvisie, toch?
Ja, het bedrijfsplan van een project, zeg maar.
Ja.
Alleen dan in crypto.
En over de functionaliteiten van...
Ja, precies. Dus dat is gewoon een introductie naar het team, een introductie van de visie. Hoeveel geld ze gaan ophalen, hoeveel tokens er gaan komen op de markt, hoeveel tokens zij zelf weer houden, et cetera. Dus gewoon eigenlijk alles wat met dat project te maken heeft qua economics en background, dat staat in een white paper.
Ja, tof. Hey, dank jullie wel voor jullie introductie. Heel goed ook dat je meteen al begint over dat het niet altijd feest is geweest en dat je ook echt wel fouten hebt gemaakt en ongetwijfeld ook leuke bedragen verdiend hebt, maar ook vaak genoeg nat bent gegaan. Dat is ook echt wel wat we graag met deze podcast willen doen, is gewoon een open en eerlijk verhaal geven over hoe het kan zijn. We gaan je geen gouden bergen beloven of dat je met NFT's in een paar weken miljonair kan worden zonder daar ook maar iets voor te doen en geen enkel risico te lopen. Want zo'n feest is het nou ook weer niet. En jullie zitten nu, net zoals ik, iets meer, want zo'n beetje... Ja, jullie kwamen één dag, ik kwam 5 december aan naar jullie 6 december. Dus we zitten nu iets meer dan een maand op het eiland, bijna 1,5 maand. Is het tot nu toe wat jullie ervan verwacht hadden? Niet alleen misschien Curaçao, maar ook gewoon de vrije levensstijl. Lekker met je laptopje bij het zwembad. Of is het nog beter?
Ja, eigenlijk nog beter. Eigenlijk nog beter. Waar jij ook over begon, hoe jij ons zeg maar na de eerste dag zo zag zitten op het balkon. En dat jij op zoek was naar mensen die jou binnen de crypto konden helpen en zo. Dat hadden wij eigenlijk precies met vastgoed weer. Dat we op zoek wilden gaan naar mensen die bezig waren met vastgoed en zo, dat we daar ook mee konden gaan connecten en praten en zo. En ja, gewoon netwerken. En ja, ineens stond jij bij ons op de stoep met je verhaaltje. Ja,
jullie hadden Jacco en Janneke nog als bovenburen.
Ja, klopt. En zoals wij eigenlijk altijd zeggen, ja, toeval bestaat niet. Alles gebeurt met reden. En inderdaad, de crypto is een hele volatiele markt. En we hadden altijd al in ons hoofd van, we moeten ook slim zijn en onze assets gaan verplaatsen. Dus we hadden altijd vastgoed in ons hoofd en opeens sta jij met een bakje koffie voor ons balkon en daarna aan het bier gegaan.
Ja, dat was een goede deal. Ja. Ik ging weg met een kopje koffie en ik kwam terug met een biertje van jullie. Ja. Maar je zegt toeval bestaat niet. Waaruit is gebleken in jouw leven of in jullie leven van, dat je denkt van ja, maar dit kan gewoon geen toeval zijn?
Ja, ik denk nu ik zo om me heen kijk en ik zit nu hier met... Met 2 vrienden en dan ja, voor het eerst een podcast doen. Alles valt een beetje op zijn plek uiteindelijk. Toen ik in Nederland was, was ik een beetje doelloos.
Ja.
Dus, ja, zo gezegd. Ik wist niet echt wat ik wou. En je hebt altijd wel iets in je hoofd, maar je weet het niet echt. En ja, op een gegeven moment, van de een op de andere avond, ik ging niet echt supergoed met Reon. En ik had hem een keer nodig voor een automatische bot die we moesten instellen. En toen gingen we een beetje praten. Van het een komt het ander. Vakantietje geboekt naar Curaçao. En ja, wat ik zeg, nu zitten we hier met z'n drieën. En de dynamiek is goed in de groep. En toen hebben we besloten om inderdaad long term hier te blijven. Ook op zoek naar huizen om hier zelfs te wonen.
Ja, want jullie hebben nu al een aantal keer verlengd, toch? In eerste instantie zouden jullie...
Ja.
Dit wordt de 4e keer hier, zodat we gaan verlengen.
De 4e verlenging, ja?
Ja, ja. Ja, het is... Het is hier gewoon... Om even terug te komen op je vraag of we het nou beter naar onze zin hebben hier of minder, of dat het tegenvalt. Het valt gewoon allemaal super erg mee. Als je lekker in het zonnetje langs het zwembad achter je laptop kan werken en eigenlijk alles kan doen wat je in Nederland ook zou kunnen doen qua werk. Ja, dan is het de makkelijke keuze om hier te blijven of terug te gaan naar Nederland natuurlijk. Ja,
zeker als je nu waarschijnlijk van je vrienden hoort hoe het in Nederland is met de lockdown en het weer. En,
ja, precies, precies.
En af en toe nog even een bootfeestje hier pakken natuurlijk.
Ja, daar zijn we ook niet verlegen voor, nee.
Nee, ja, het is ook belangrijk. Dus, tof. Ja, laten we maar wat meer de diepte in gaan duiken of gaan kijken van hoe NFT's. Laten we beginnen met NFT's. Waar staat dat precies voor en wat is een NFT?
Een NFT staat voor non-fungible token. En het verschil tussen bijvoorbeeld een Bitcoin en een NFT is, een NFT is uniek. En daarom is het ook non-fungible. Het plaatje wat je voor je ziet is uniek. Zou je twee keer hetzelfde plaatje hebben, als je daar twee NFT's van maakt, zijn het eigenlijk compleet andere stukjes code. Wat het onderscheidt. En één Bitcoin is één Bitcoin. Dus als ik één Bitcoin inruil voor jouw Bitcoin, dan hebben we nog steeds iets wat dezelfde waarde heeft. Maar onze twee plaatjes die wij bijvoorbeeld gaan inruilen of kopen, hoeven niet dezelfde waarde te hebben als elkaar.
Nee.
En dat is het grote verschil met normale crypto tokens en NFT's. Dat een NFT, wat ik al zei, gewoon uniek is en daardoor allerlei eigenschappen heeft, waardes heeft, die de andere NFT bijvoorbeeld weer niet heeft.
Nee, dus waar je een stukje van een Ethereum of Bitcoin kan kopen, 0,01 Bitcoin,
ja.
Dat kan bij een NFT, kan dat dus niet?
Nee, je koopt inderdaad gewoon een NFT.
Of je koopt hem niet.
Of je koopt hem niet, inderdaad. Het is letterlijk een stukje unieke code. Ook al wat ik zei, zijn de plaatjes hetzelfde, maar de waardes van beide kunnen gewoon verschillen. Omdat jij kan zeggen, ik wil hem voor zoveel verkopen en ik maar voor zoveel.
Ja.
En met één Bitcoin gaat dat niet.
Nee.
Kan wel, maar de waardes door de markt natuurlijk al bepaald.
Ja, omdat het uniek is, is het dus echt veel meer van wat de gek ervoor wil geven.
Ja, voor een aantal NFT's is dat wel zeker zo. Er zijn ook NFT's waar natuurlijk veel meer aan vasthangt.
Ja, want dat is denk ik het beeld wat de meeste mensen nu, ik denk, en dat is een aanname, dat veel van de mensen die de podcast nu luisteren misschien onderhand wel eens gehoord hebben van NFT's. Ik weet niet, hebben jullie daar cijfers van? Hoeveel mensen wereldwijd op dit moment al NFT's bezitten of hier iets over gehoord hebben?
Ik durf het niet te zeggen.
Is dat 1% van de wereldbevolking of zo?
Ik denk zeker zoiets.
Dus echt nog, we staan echt nog aan de, het staat echt allemaal nog in de kinderschoenen.
Ik zag een tijdje terug, en dus dat is niet helemaal accuraat meer, maar een tijdje terug dat minder dan 3% van de wereldbevolking nu nog in crypto zit.
Ja.
Überhaupt in crypto's, bitcoins en alles meegerekend. Dus ik denk als je, ik heb daar geen exacte cijfers voor, maar ik denk als je dan de NFT-space zou gaan, een percentage moeten geven, dat dat gewoon minder dan 1% is nog.
Ja. Maar ik zie het de laatste tijd wel vaker advertenties erover voorbij komen. Of je ziet toch ook dat de media er nu ook wel een klein beetje rugbaarheid aan begint te geven. Ja.
Er is heel veel exposure inderdaad voor NFT's nu, omdat er zoveel hype en zo grote bedragen voor eigenlijk iets geks op het eerste oog uitgegeven wordt.
Ik denk dat heel veel mensen in ieder geval het totaal niet begrijpen. En het beeld wat ze bij NFT's hebben is dat er belachelijke bedragen, het is relatief, maar miljoenen. Ik weet niet waar de duurste NFT voor verkocht is, maar dat is volgens mij een paar honderd miljoen geweest.
Volgens mij wel CryptoPunks, dat zijn wel de grotere aankopen inderdaad.
Dat er hele hoge bedragen betaald worden voor wat mensen op het eerste oog denken, rare plaatjes die soms door een kleuter gemaakt zouden kunnen zijn.
Klopt. Alleen, dat is een beetje lastig om vanaf buitenaf dat ook te beseffen, maar er zit zoveel meer waarde achter natuurlijk. Want als jij bijvoorbeeld zo'n CryptoPunk hebt, je moet het zo zien, daar zitten eigenlijk alleen maar de OG's van de cryptowereld in. En met die OG's, de original gangsters, dus de grondleggers van de NFT-wereld, zeg maar.
OG's,
ik zag je inderdaad graag aan het kijken. Ja. Nee, maar dat zijn zeg maar ook besloten communities. Dus jij kan in die community komen met die seasoned investors, zeg maar gewoon.
Ja.
En daar kan je gewoon even praten en informatie uitwisselen en alles. En hier hadden we het laatst ook een keertje over. Je hebt gewoon heel veel informatie vanaf dat soort mensen over andere NFT-projecten weer die op de markt gaan komen of die er al zijn en ondergewaardeerd zijn en bla bla bla. Gewoon hele waardevolle informatie vind je in dat soort besloten communities. En je kan je afvragen, is het waard om daar 50, 60, 70 miljoen als entry fee soort van dan voor je te betalen?
Ja, want eigenlijk is het dus niet zo dat je dat plaatje koopt. Je koopt een stukje ownership van met bepaalde privileges die daar aan vast hangen. Een soort van toegangsbewijs. Een stukje status hoor ik hier. Ja, dus,
sociale status inderdaad.
Sommige mensen lopen niet te flexen met hun NFT's in plaats van met een Rolex of een Ferrari. Precies.
En ja, en ook heel veel NFT's die leveren eigenlijk ook gewoon een passive income op voor de mensen thuis die geïnteresseerd zijn. Je zou bijvoorbeeld een keertje naar de Genesis Kongs kunnen gaan kijken, als je dat googelt. Dat zijn ook NFT's die kosten, de goedkoopste is volgens mij 4 ton en dat loopt ook op tot 10 miljoen, afhankelijk van de zeldzaamheid van de plaatjes, zeg maar. Maar met die Kongs verdien je weer 100 bananentokens per dag. Ja, het klinkt allemaal heel suf, maar die 100 bananentokens die zijn ook $8. Dus je pakt $800 per dag voor het hebben van zo'n Kong NFT. Plus je komt ook weer in zo'n besloten community. Plus, daar zullen we dadelijk wel even op komen met de metaverse en zo. Maar die hebben ook heel veel belangen in grote metaverse projecten. Zoals Decentraland en zoals de Sandbox.
Okay.
Dus daar komt, ja, er komt heel veel meer kijken bij zo'n NFT project dan dat je op het eerste oog eigenlijk eruit kan halen.
Ja, ik denk dat dat voor nu een belangrijke conclusie is om mee te beginnen. We gaan al heel hard met allerlei landen en werelden en zo. Maar super interessant. En vooral ook dat stukje passief. Dat was ook hetgene wat mij heel erg aanspreekt. Dat je bepaalde verdiensten kan hebben. Maar ja, toch kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die nu luisteren. Dat zal het merendeel zijn. Die denken van ja, maar ik heb geen 400k in mijn nachtkastje liggen om een plaatje te kopen. Zijn er dan voor die mensen helemaal geen mogelijkheden in de wereld van de NFT's? Of?
Ja, dat is eigenlijk het stukje van waar wij best wel goed in zijn.
Hoeveel heb je nodig om een beetje te beginnen in deze wereld?
Het verschilt heel erg. Het is ook wat je ziet, maar het is ook een stukje research. En wat wij heel veel merken bij bijvoorbeeld ook vrienden van ons en de omgeving, is mensen zijn eigenlijk te lui om te zoeken. Dus ze willen wel eigenlijk beginnen, maar ze willen ook niet de moeite doen om verder te gaan zoeken dan dat er is eigenlijk. Want je hebt heel veel goede projecten. Alleen ja, je moet gewoon wat dieper in
tijd erin steken.
Ja, tijd erin steken. Eigenlijk met alles, ook met vastgoed. Je kan niet zomaar een huis kopen, je moet je kennis hebben. En dat is waarom wij eigenlijk nu hier zitten. En,
zij
ja,
niet.
Ja, hard gezegd, ja. Zij niet.
Ben je nog te goed te doen aan iemand?
Nou ja, hey, groetje. Nee,
nee, duidelijk. Want als je het hebt over tijd en energie, hoeveel tijd steken jullie hierin gemiddeld op een dag?
Ja, het verschilt enorm, maar er zijn weekenden geweest dat ik eigenlijk bijna 24/7 achter de computer heb gehangen. Als ik thuis kwam vanuit werk om, 6 uur, dat ik nog steeds tot 2 uur 's nachts bezig was met crypto. En dan eigenlijk nog steeds niet genoeg tijd heb kunnen doorbrengen op die dag. Maar het verschilt enorm. Hier hebben we ook dagen dat we misschien maar een uurtje bezig zijn geweest of iets. Nou is dat ook natuurlijk wel omdat je al wat hebt opgezet. Maar ja, hoe meer tijd je ergens insteekt, hoe meer resultaat je er vaak ook uithaalt. Dus, en dat is ook wel het leuke ervan. Je kan er zoveel mogelijk tijd in steken als je wilt. Ook wat minder, maar wees je dan wel bewust ervan dat het misschien dan wat minder hard gaat. Of dat je wat minder dingen tegenkomt die je aanspreken bijvoorbeeld.
Ja, en in het begin, als je hiermee start, dan is het logisch, het is allemaal nieuw, dat je hier gewoon meer tijd in moet steken. En als je dan eenmaal wat hebt staan, dat het dan gewoon meer een kwestie is van bijhouden, op de hoogte blijven.
Ja, wat verder verdiepen. In het begin moet je gewoon de basis doorgaan krijgen. Net als bepaalde definities die we net al hebben uitgesproken. In het begin zie je ook dingen te lezen en denk je van waar hebben ze het over, waar gaat het over? En zeker omdat het over geld gaat, komen er nog wel eens wat economische termen, modelletjes, et cetera, bijkijken. Nou ja, dan ga je daar weer over zoeken en dan ben je ook weer een paar uur verder. Je hebt wel wat meer geleerd en je staat misschien nog steeds op hetzelfde punt als toen, maar je kan vanuit daar wel weer beter gerichter gaan zoeken en te werk gaan.
Ja, en als jullie nou kijken naar degenen die hier echt mee bezig zijn, zijn dat nou typische computernerds die vroeger alleen maar aan het programmeren waren? Zijn het vooral jongeren die met zo min mogelijk werk zoveel mogelijk geld willen verdienen? Wat is een beetje de...
Het is iedereen. Achteraf had ik gewild dat ik veel meer een computernerd was geweest. Want als jij ziet wat je kan doen met programmeren, met ontwikkelen...
Veel meer, dus je ziet jezelf wel een klein beetje als een...
Nou, wel savvy erin, zeg maar. Maar er zijn zoveel dingen die ik niet kan, die ik had wel wat willen kunnen. En waarvan ik vroeger dacht, als ik op school jongens bezig zag achter de computer van, what the fuck, dat is het voor suffe shit, weet je wel. Terwijl dat achteraf totaal niet waar is. En mocht ik nog een tijdmachine hebben, dan had ik het daar ook wel voor gebruikt. Dus, ja, dus het kan iedereen zijn.
Ja, je kan natuurlijk in de NFT-wereld ook aan twee kanten zitten. Je kan het spel meespelen door ze aan te kopen, te flippen of er een passief inkomen mee te verdienen. Maar aan de andere kant worden die projecten ook natuurlijk door iemand gemaakt en bedacht. Zit daar het echte geld?
Ja, ja en nee. Zeg maar, natuurlijk is het makkelijk om naar grote projecten te wijzen en die developers en eigenaren, zeg maar, ja, die pakken natuurlijk meer dan alle investeerders in dat project pakken.
Ja, want die pakken maar, een bepaald percentage.
Ja, precies. Je hebt altijd een soort...
Of royalties.
Ja, royalties, zeg maar. Dus als jij... De meeste NFT's hebben 10.000, een collectie van 10.000 NFT's. En dan bij elke cel daarna, zeg maar, pakken zij 2% of 3% royalty fee. Dus bijvoorbeeld, kan je voorstellen, bij zo'n CryptoPunks, als je een punk voor 50 miljoen verkoopt en je pakt daar 3% over.
Ja.
Dat is heel veel geld natuurlijk. Maar ja, ergens... het is natuurlijk ook niet zo dat elke developer en elk project en elk idee, zeg maar, slaagt binnen de crypto-wereld.
Nee, er zullen meer projecten zijn die falen dan die uitzonderingen die mega succesvol zijn.
Ja, precies. Ja. En dat is uiteindelijk ook met alles wel een beetje toch, zeker in deze industrie, zeg maar, in de art en in, hoe noem je dat?
Ja, want jij noemt de art. De NFT-wereld is natuurlijk ook voor artiesten, voor kunstenaars. Of het gaat precies om muziek of schilderijen. Een hele mooie nieuwe wereld. Hoe zij hun werk aan een groter publiek kunnen presenteren. En in veel gevallen ook eindelijk eens wat leuk geld kunnen verdienen.
Precies. En ja, wat dat betreft, wat jij al zegt. Die kunstenaars en in de muziek en games en zo. Voor de mensen die in die industrie werken, maakt de NFT-technologie, zeg maar, het voor hun ook veel toegankelijker om hun werk te verkopen zonder tussenpersonen, zonder regulaties, zonder, ja, noem het allemaal maar op, wat eigenlijk de creatieve mensen gewoon tegenhoudt in de traditionele wereld, zeg maar.
Ja, ja. Ja, we gaan zo meteen natuurlijk weer verder met deze aflevering en ik hoop dat je het interessant en waardevol vindt, maar heel even tussendoor wil ik jou graag laten weten dat bij deze aflevering een speciaal cadeautje hoort voor jou als luisteraar van de podcast. Wat is dat? Een e-book over hoe jij veilig NFT's kan aankopen en ook kan bewaren. Natuurlijk super fijn en heel erg belangrijk. Ga naar zowordjesteenrijk.nl/NFT en daar kan je het geheel gratis downloaden. En dan gaan we nu snel terug naar het gesprek over NFT's.
Kunnen jullie nog wat zeggen over dus het gebruik van NFT's? Dus wat kan je dus eigenlijk samengevat allemaal doen met een NFT?
Dat loopt heel erg uiteen. We hebben nu al een beetje belicht dat je bijvoorbeeld het als een soort toegangspas kan gebruiken voor bepaalde communities.
Ja.
Dus dat is één functionaliteit.
Exclusieve content. En dan moet je ook denken bijvoorbeeld aan... Snoop Dogg, die heeft bijvoorbeeld dan, die geven dan een concert in de metaverse. Daar komen we zo meteen nog op.
Juist, ja.
Dus als jij fan bent van een artiest, dan kan een NFT in de toekomst, hou je geen gewoon concertkaartje meer, maar koop je misschien een NFT.
Ja, inderdaad. Zoals bij Snoop Dogg, die heeft dan zijn eigen soort landpaleis binnen Sandbox, zeg maar, de metaverse. Daar gaan we dadelijk wel wat dieper op in nog. Maar die heeft ook dat hij NFT's verkoopt als toegangspassen voor zijn huis. En dan kan je in zijn huis, wanneer hij dan die live sessies doet, live bij hem meekijken in zijn echte huis, zeg maar. Hoe hij die studio sessies doet en hoe hij liedjes op gaat nemen en zo. Dus dan kom je ook weer in dat exclusieve content wat je kan krijgen door NFT's. En daarnaast bijvoorbeeld een andere artiest, Tory Lanez, vrij bekend. Die heeft een liedje, een single, via NFT's uitgebracht. En die verkocht hij dan voor $1 per stuk.
Ja.
En dan had je een miljoen exemplaren. En dan heb je natuurlijk ook weer op de secondary markt. Dus als ik dat liedje heb geluisterd 10 keer, ik ben het zat en ik verkoop het weer voor, ik zeg maar wat, $2 misschien aan de volgende. Dan pakt Tory Lanez daar zelf ook weer 2, 3 of 4% op. Dat kan je zelf instellen en alles.
Wacht even, dus als mensen, want ik vind dit een geniaal model. Dus als mensen dat al gekocht hebben en dat vervolgens besluiten dat ze het willen doorverkopen, dan blijft hij gewoon tot in het oneindige daar eigenlijk bij elke transactie geld over verdienen.
Ja. En dat is een beetje waar het vandaan komt wat ik hiervoor zeg. Van artiesten en creatieve businesses krijgen door deze opzet eigenlijk veel meer kansen en veel meer veel meer verdiensten voor hun eigen werk. dan dat ze dat via een recordlabel zouden doen, wat zelf ook weer percentage.
Ze zijn daarmee ook veel minder afhankelijk van de recordlabel, lijkt mij.
Ja, precies. Klopt.
Want je haalt eigenlijk dus heel veel schakels ertussen uit.
Inderdaad, en dat is uiteindelijk de doel van heel crypto natuurlijk, die decentralisatie. Dat jij je werk of jouw geld of wat dan ook direct bij de volgende persoon kan brengen, zonder dat er een middelman tussen hoeft te zitten.
Ja, want ik roep dat ook al een aantal jaar met betrekking tot vastgoed. Dat ik denk dat de blockchain technologie daar een hele grote revolutie kan veroorzaken. Door eigenlijk makelaars, maar vooral notarissen, kadaster, al die stappen eruit te halen. Waardoor het aankopen van vastgoed veel goedkoper en makkelijker wordt. En ook goedkoper uiteindelijk, omdat je gewoon heel veel schakels ertussen uit kan halen. Maar zo is dat dus eigenlijk ook in de muziekindustrie nu al.
Ja, zeker. Eigenlijk in heel veel creatieve businessen, zeg maar, gaat deze regel ook, zeg maar, op natuurlijk. Ja. Bijvoorbeeld een kunstenaar, die heeft vaak ook en een manager en een agent en iemand die zijn werk promoot voor de veilingen en zo, dat het daar kan komen te staan en et cetera. Dus ja, wat je al zegt, dat zijn gewoon heel veel tussenschakels die ook allemaal een handje ophouden natuurlijk.
Ja.
Dus en verder, binnen de gaming heb je natuurlijk ook heel veel applicaties, zeg maar, voor NFT's. Dat je bijvoorbeeld een game character als NFT hebt, waardoor je dan door dat of uit te lenen of zelf te bespelen ook weer crypto tokens kan ontvangen. Dus een iets mindere vorm van passive income, zeg maar nog steeds wel een income.
Ja.
En,
gaming, daar gaan we het in het tweede deel uitgebreid over hebben.
Ja. En verder met NFT's, je kan...
En steken.
Steken, inderdaad. Steken, wat ik al in het begin ook zei over die Genesis Kongs bijvoorbeeld. En zo heb je nog veel meer kleinere projecten ook die jou je NFT laten steken. En dan binnen hun eigen metaverse, als het ware, hebben ze dan een eigen currency.
Ja.
En als jij je NFT steekt, krijg jij in die currency weer rewards.
Want steken, wat is dat precies? Hoe werkt dat? Ray, kan jij misschien daar wat over...
Het is eigenlijk een vrij technisch iets, maar om het simpel uit te leggen. In dit geval wordt jouw NFT gewoon vastgezet in een bepaald protocol, een stukje code weer. En dat geeft jou toegang tot die currency waar Vaat net over had. Dat wordt uitgekeerd naar jouw wallet, omdat het protocol weet dat jouw wallet de eigenaar is van de NFT die gesteekt is, die vastgezet is. Net zoals dat je op de bank eigenlijk je geld vastzet en daar rente over
ontvangt. En jouw wallet, dat is gewoon eigenlijk je digitale portemonnee.
Ja, eigenlijk je digitale bank, waar we het net al over hadden. Dat je niet meer afhankelijk bent van een derde partij zoals een bank die jouw geld beheert. Nu staat die op jouw computer. Alleen jij hebt toegang als je het allemaal veilig hebt opgeslagen, et cetera. En daardoor kan ook alleen jij iets met dat geld doen en niemand anders.
Ja. Oké, dus eigenlijk een beetje samengevat. NFT's kan je kopen, verkopen. Je kan het gebruiken in een game. Want een NFT kan dus ook een poppetje, een spelertje in een game zijn. Of een attribuut. Je kan het steken, een soort van vastzetten. Je kan er niet meer bij. En dan krijg je een soort van rente daarop uitgekeerd. Moet ik dat zo zien? Of?
Je hebt altijd de mogelijkheid om het er weer uit te halen wanneer jij wilt. Met NFT's heb ik zelf nog niet gezien dat je ze voor een bepaalde periode echt lokt. Maar de NFT's die ik steek, kan ik er elk moment weer uithalen. En dan stopt natuurlijk die uitkering van die currency.
Ja.
Maar goed, dat is dan de keuze die je natuurlijk zelf maakt.
En je kan een NFT dus bijvoorbeeld gebruiken als exclusieve content of een toegangspas. Een stukje ownership, dat het meer echt gewoon een... collectible wordt. Dus net zoals mensen vroeger kunstwerken van bekende schilders verzamelden, worden er nu digitaal NFT's verzameld.
Zeker.
Zijn dan een beetje in de NFT-wereld, wat zijn de Rembrandts en de Van Goghs van de NFT-wereld?
CryptoPunks, toch?
CryptoPunks. Board Ape Yacht Club. Eigenlijk alles wat voor enkele miljoenen is.
Wie zijn de bedenkers daarachter? Of zijn die niet bekend?
Volgens mij zijn die zelfs anoniem.
Vooral van de wat... Ja, even weer die term gebruiken. De OG-NFT-projecten, zeg maar.
Ja.
Dat zijn vooral gewoon bekende developers wel, maar anonieme mensen binnen de NFT-wereld. Is dat wat ik bedoel? Dus die werken ook allemaal onder aliases en vaak ook in groepsverband. Want heel veel NFT-projecten zijn ook gewoon community build. Dus dat je gewoon een groepje hebt van 10 mensen of zo die bijvoorbeeld een punk hebben gehad. Die met elkaar gaan praten over een nieuw idee. En dan die 10 mensen maken weer een nieuw NFT-project. En dat wordt dan weer, zo is dat Genesis Kongs ook ontstaan, zeg maar. Dat is vanaf een ander NFT-project zijn 10 of 15 mensen uit mijn hoofd samengekomen. En die hebben dat allemaal, die art gemaakt en alles eromheen gecodeerd, et cetera, et cetera. En dat is weer geworden wat het nu is.
Ja, want dat is wel een beetje mijn indruk die ik heb van de NFT-wereld. En ik heb het idee dat meer mensen dat hebben, is dat het wel allemaal een beetje anoniem, mysterieus, vaag is. Klopt dat?
En klopt. Waarom is het... Je ziet daar wel een shift in, moet ik zeggen. Want zeker in de afgelopen maanden heb je wel veel traditionele, tussen aanhalingstekens, kunstenaars en creators die vanuit hun eigen naam en hun eigen brand, als het ware, dan NFT-projecten opstarten. Bijvoorbeeld, een leuke voor de mensen thuis om een keertje op te zoeken is Coolman Dan.
Coolman Dan, oké.
Ja, dat is ook gewoon best wel een bekende kunstenaar. En die heeft ook zijn eigen NFT-project gestart laatst. En ja, dat zie je ook steeds wel wat meer opkomen.
Ja, want ik zag ook die Lambo op de Millionaire Fair, of hoe heet dat tegenwoordig, die door een artiest beschilderd was en waar een NFT van gemaakt was.
Oké.
En dat is een bekende kunstenaar uit Amsterdam, geloof ik. Ik kom even nu niet op zijn naam. Maar vaak zijn kunstenaars heel erg creatief, maar niet zo goed in het verkopen, het vermarkten van zichzelf. Maar zijn broer helpt hem heel erg met juist dat NFT-gedeelte en het technische gedeelte. Ja, als je die combinatie hebt, dan...
Ja, inderdaad. En dat zal, denk ik, in de komende tijd ook alleen nog maar meer gaan samenkomen. Dat de traditionele artiesten, zeg maar, de technische mensen binnen de NFT-wereld gaan opzoeken. En daarmee samen gaan werken in plaats van met al die andere tussenpersonen die wij eerder al hebben benoemd.
Oh.
Dus ja, daar zie je
Maar jullie hebben wel het idee dat er een shift gaande is en dat dingen iets opener, transparanter worden?
Ja, ik denk het wel.
Ik heb jullie uiteindelijk ook bereid gevonden om deze podcast te doen.
Ja, even zeker.
Een paar hamsterbraadjes
gekost. Voornamelijk wat we hebben en ook in heel de cryptomarkt is anonimiteit vrij normaal. Want ja, de wereld daarbuiten is gewoon best wel een gevaarlijke plek. En er wordt heel gauw met geld gesmeten in de cryptowereld. En als iemand je wilt zoeken, dan ben je heel gauw te vinden. Dus ja, dat is de reden ook voor ons om anoniem te blijven. En ja, ik denk ook onder de developers zelf, van vaak kom je heel veel projecten tegen, dat het gewoon... Ze beschermen zichzelf gewoon tegenover de gevaarlijke mensen in de cryptowereld. Want in principe, je kan heel makkelijk een wallet trekken vanuit coins die je zoekt. Dus ja.
Het is een bekende verhaal van waar geld verdiend wordt en waar heel veel geld in omgaat. Ik weet niet wat er nu in de hele crypto en NFT space omgaat, maar dat is veel geld. Er zijn ook gewoon bepaalde mensen die wat minder goede voornemens hebben, zeg maar.
Niet alleen dat zozeer, denk ik. Tuurlijk, het geld speelt een grote rol waarom je anoniem wilt zijn, maar mensen zijn sowieso heel erg gefixeerd op hun privacy. En dat is altijd al een groot probleem geweest, omdat zoveel van jouw data en informatie in handen lag van derde partijen. En iemand hoeft helemaal geen reden te hebben om zijn privacy te willen waarborgen, om anoniem te blijven. Puur gewoon omdat hij daar recht op heeft.
Ja.
En met crypto is het nu voor heel veel mensen ineens mogelijk om jezelf een stuk meer te kunnen beschermen tegen ongewild gebruik van je informatie, verkopen van je data, et cetera, et cetera.
Dus juist door die blockchain technologie en doordat het decentralized is, dat zijn de grote voordelen, zijn dus ook dat je gewoon je privacy kan waarborgen.
Ja, zeker, zeker. Want je hoeft niet met je naam en toenaam overal bekend te staan om een hoop dingen te kunnen doen.
Dus eigenlijk wat jij dan zegt is van ja, als die mogelijkheden er zijn, waarom zou je er dan geen gebruik van maken als je je privacy niet op hoeft te
geven? Juist, ja. Klopt.
Ja. Daarnaast is het ook voor zeker heel veel developers van bepaalde staking projecten dan, en niet zozeer binnen de NFT's wereld, maar in heel veel, of DeFi moet ik eigenlijk zeggen, gedecentraliseerde finances, heel veel van die managers die zijn heel veel van dat soort projecten zijn eigenlijk niet regulated. Vooral in Amerika zie je dat heel veel. Bepaalde stakingsprocedures, dat wordt gewoon gezien als, hoe noem je dat, securities daar zo. En voordat jij een security opzet in Amerika, of voor Amerikanen, moet je gewoon een heel proces langs doorlopen bij de SEC. En heel veel developers die willen daar natuurlijk helemaal geen problemen mee hebben of helemaal niet mee in aanraking komen. Nee. En dan is de beste optie om gewoon anoniem te blijven. Zodat het hele protocol eigenlijk als het ware dan beschermd is onder privacy.
Ja, want op dit moment is er geen enkele echte regulering of zo, toch? Voor deze markt? Of?
Ja, het komt wel wat meer erbij. Inderdaad, wat ik net zeg, de SEC is heel erg bezig met onderscheid maken tussen security tokens en utility tokens. Mm-hmm. En het grote verschil daarin is gewoon dat security tokens, dat levert zeg maar dividend op.
Ja.
En dat mag dus niet per se, dat mag eigenlijk gewoon niet zonder dat je daar zonder dat je daar toestemming voor hebt gekregen, zeg maar.
Ja.
En utility tokens, dat zijn gewoon tokens die binnen een bepaald ecosysteem alleen gebruikt worden. Dus wat ook niet echt als dividend wordt gezien, maar meer als een soort speldividend of zo. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dus ja, maar ook daarin ga je nog heel veel shifts zien in de komende maanden zelfs, denk ik. Want je hebt binnenkort weer de elections natuurlijk in Amerika. En ik denk dat zeker dit punt van crypto, van utility tokens, security tokens, wel reguleren, niet reguleren, een van de grote agendapunten gaat zijn voor het aankomende election.
Ja, want hoe staan overheden en banken hier natuurlijk in? Want die zijn natuurlijk helemaal niet blij met de blockchain en crypto en NFT's, omdat zij hier eigenlijk helemaal geen grip op hebben natuurlijk.
Nee.
Dat is ook altijd het verhaal wat je dan hoort in de media, dat bitcoin gebruikt wordt voor allerlei criminele transacties of voor witwassen.
Ja, klopt. Nou, ik moet zeggen, Ray en ik zijn begin dit jaar naar een bitcoin expo geweest in Londen. Mm-hmm. En daar kwamen heel veel eigenaren van venture capitalists en de head of the German bank, iemand van de ECB was er en zo. Dus best wel mensen die hoge functies hadden binnen de traditionele finance wereld.
Ja.
En eigenlijk wat je alleen maar daar zo hoorde is dat ze niet kunnen wachten om in te stappen. Dat ze niet kunnen wachten om op het moment dat de regulaties het zo hebben geregeld, of de regulatoren het zo hebben geregeld, dat ook gewoon grote investeerders en investeermaatschappijen en dat soort dingen legaal in bitcoin kunnen gaan investeren. En ja, over overheden is dat een beetje lastig in te schatten, denk ik. Want je ziet wel veel landen die bijvoorbeeld, net zoals El Salvador, wat bitcoin gewoon heeft omarmd, het zelf mined en zo, vanuit vulkaansenergie en al die dingen. Dus er zijn wel heel veel.
Ook hier op Curaçao, dat viel me ook op, hè, dat je gewoon grote billboards ziet een pizzapunt.
Precies.
In bitcoin kon je een pizza mee kopen 10 jaar geleden en nu een leuke auto.
Ja, inderdaad.
Of een bitcoin-automaat bij het strand hier.
Ook dat nog. Ja, dit zie je ook steeds meer, die bitcoin-ATM's. Dus ik denk zelf dat banken en VC's, zeg maar, die staan er wel heel positief in. Dat laat ze ook best wel blijken. En van overheden is dat een beetje lastig in te schatten, denk ik.
Ja.
Want die geven ook gewoon niet zoveel weg.
Ja. Misschien nog even een paar stappen terug over een stukje geschiedenis van de NFT's. Want je hebt natuurlijk de crypto gehad en de blockchain. Hoe lang is NFT's, hoe lang bestaan die überhaupt? Hoe is het ontstaan? Want het is eigenlijk een soort van aftakking die gebruik maakt van dezelfde technologie. Die draait op de blockchain qua codering. Merendeel van de NFT's die draaien op Ethereum, toch? Als ik het goed heb. Allemaal?
Niet allemaal,
oké.
Zover ik weet is de ERC 721 standaard, dus de technische term voor het omschrijven van een NFT, voor mij eind 2017 of iets geschreven en ook gepubliceerd. Wellicht dat het daarvoor ook op testnetwerken uitvoerig is gebruikt. Het is voor mij inderdaad vooral begonnen op Ethereum, maar al vrij snel overgeslagen naar andere blockchains. Dus het is er ook nog niet zo heel gek lang als je het natuurlijk vergelijkt met crypto. Want dat was er natuurlijk al sinds, 2011, vanaf Bitcoin.
Ja, dus het is echt pas iets sinds de laatste 4 jaar of zo. Eigenlijk van het moment dat jullie ermee bezig gingen.
Ja, en zelf heb ik er toen, de CryptoKitties was een van de eerste, dat was voor mij 2018. Maar dat was in zoverre niet zo bekend dat het al een hot topic was. Dat is echt later, althans voor mij, in het jaar 2020, eind 2019, echt veel meer op gaan komen. En toen zag je ook gewoon echt een groei in het aantal projecten, in de volumes die die projecten deden. Dus het is nog vrij vers.
Ja, dus veel mensen denken misschien van, nou weet je, ik heb de boot alweer gemist, ik heb onder een steen geleefd. Wat is jullie mening daarover?
Ja, nooit. Wat is de boot missen? Je had je van 100 euro misschien een miljoen had kunnen maken, of nu nog maar voor 100 euro 10.000. Dus tuurlijk, hè, het voelt altijd te laat. Dus je bent meestal niet de eerste die iets vindt of iets ontdekt. Maar als je het gaat kijken op langere termijn, als je gaat kijken überhaupt naar hoe technologieën in onze historie zich hebben ontwikkeld. Een computer is er ook nog niet zo heel gek lang, of het internet. Maar wat we er nu mee kunnen...
Jullie zullen het niet meegemaakt hebben, maar ik wel.
Juist.
Tijd dat er nog geen internet was of een computer, ja.
En dat is er ook nog maar een jaar of 2022 nou dan, ja, zoiets. Ja. En als je ziet wat daar nu allemaal al mee mogelijk is, hoe snel dus zo'n ontwikkeling gaat, als je het gevoel hebt, ik heb de boot gemist, dan moet je eigenlijk direct gaan beginnen. Want anders ga je hem waarschijnlijk wel echt missen.
Dus ja, het was goed geweest als je er eerder bij geweest was, maar je bent zeker nog niet te laat.
Nee, ja, ik denk dat voornamelijk de mensen heel snel de fout in gaan. Dat ze inderdaad te snel denken dat ze de boot hebben gemist. Want dan nu bijvoorbeeld is de markt ook wel weer een beetje down aan het gaan en dan kappen ze er gelijk mee. Maar ik denk dat het verschil maakt ook tussen iemand die doorgaat in een slechte markt en die pas later weer gaat instappen als alles upgaat en weer denkt dat alles wat wordt. Dus dat maakt het grote verschil tussen een goede investeerder en eigenlijk een slechte investeerder. Kijk, de slechte tijden moet je gewoon ook doorgaan met wat je doet. En daaruit kan je winsten gaan halen. En ja, de boot gemist, ja, als je macro gaat denken van wat Bitcoin en heel de cryptomarkt allemaal te bieden heeft. Ja, dat is gewoon eindeloos.
Ik blijf me daarover verbazen dat op momenten dat Bitcoin op 60.000 staat, iedereen het wil kopen en wil hebben. En op momenten zoals nu hebben, januari 2022... Voor de mensen die dit over 10 jaar luisteren, dan weet je een beetje in welke tijd dit was.
Ja.
Staat Bitcoin een stuk lager, is alweer gecorrigeerd, maar dan lijkt er heel weinig animo.
Het is niet meer interessant en ik denk dat dat ook de psychologie van de mens is. Qua als alles omhoog gaat, hoop je...
Maar hoe schakelen jullie voor jezelf die emotie eigenlijk uit als je met NFT's bezig bent?
Wat Ray ook net zei, ja, als je long term gaat denken en de potentie van heel de markt gewoon al voor je kan beelden. Ja, dat is gewoon eigenlijk, dan moet je er gewoon eigenlijk in zitten. En ik denk dat wij daar wel een groot verschil in...
Religie, zeg je?
Het is haast net als een religie. Je gaat er gewoon geloof in hebben. Ja. En we hebben allemaal klappen gehad hier.
Elke dag bidden
inderdaad. 5 keer per dag. En we hebben allemaal klappen gehad en daar leer je ook gewoon van. Dus op een gegeven moment, we zitten er nu circa 4 jaar zijn we ermee bezig, zie je gewoon welke patronen zich herhalen, wat normaal is, wat juist abnormaal is. En daardoor krijg je gewoon rust in je hoofd en kan je logischer gaan nadenken en gewoon veel beter voor jezelf inschatten wat je gaat doen.
Rekenen jullie dan nog in euro's of dollars? Of als jullie met NFT's bezig zijn, zien jullie dat gewoon als een soort van munten, punten? Dat je het eigenlijk al een beetje losgelaten hebt. Geen emotionele binding ermee hebt meer.
Natuurlijk kijk je wel nog steeds naar wat is de dollar value en wat is de euro value. Zeker nu we er echt van zijn gaan leven als het ware. Dan moet je dat ook wel een beetje doen. Maar in eerste instantie is het wel vooral een soort spel of zo. Dat je gewoon meer Ethereum en... Want je koopt natuurlijk je NFT's met Ethereum in.
Ja.
En ik heb persoonlijk liever dat ik het zelf dan, als ik het zou verkopen, verkoop voor meer Ethereum-waarde in plaats van meer dollar- of euro-waarde.
Ja, dus je rekent meer in wat de waarde in Ethereum is.
Ja,
omdat je ervoor kan kiezen op welk moment welke koers je die gaat cashen.
Precies, ja, precies. Want uiteindelijk, en dat is ook wel interessant, zeker met Ethereum, wat nu eigenlijk ook een beetje een deflationaire asset aan het worden is. Doordat ze bij elke transactie nu tegenwoordig een stukje van de transactiefee, dat wordt gewoon geburnt. Dus dat komt nooit meer terug in circulatie.
Nee.
En als je dat vergelijkt, zeg maar de economics in die token, zeg maar, als je dat vergelijkt met de dollar, waarvan in de afgelopen 2 of 3 jaar volgens mij 20% van
de hele circulatieve supply, zeg maar, bijgedrukt is, ja. Alleen al als je dat zo naast elkaar legt, dan zie je al dat je beter je vermogen gewoon in Ethereum of iets, non-financial advice, maar beter je vermogen gewoon in Ethereum of iets kan storen.
Nee, dat is altijd standaard bij deze podcast. Een grote disclaimer, dit is geen financieel advies. Nee, precies, dit zijn puur onze ervaringen en belevenissen en bedoeld ter inspiratie en motivatie. Doe altijd goed je eigen huiswerk. Beleg alleen met geld wat je echt kan missen. Ja, zo, dan hebben we dat ook gehad.
Zeker, ja. Maar ja, wat dat betreft, ook al zou Ethereum...
Maar dat is inderdaad gewoon een hele logische rekensom. Het is beter om iets te bezitten waar wat schaarser wordt, waar minder van wordt dan wat continu wordt bijgegrind.
Ja, precies. Inderdaad, de dollar is het beste voorbeeld daarin. Ja.
Ja. Oké, ik had nog een vraag in mijn hoofd, maar ik zit nu even te denken waar die gebleven is. Maar ik wil eigenlijk tijdens deze aflevering nog twee dingen met jullie tackelen. Dat is aan de ene kant wat definities en afkortingen. Zodat mensen echt een beetje een beter beeld hebben van deze mooie wereld. En alles hopelijk wat beter snappen en in de juiste context kunnen plaatsen. Maar ik wil nog even beginnen met de metaverse. Want die term is ook al een paar keer gevallen. Ik dacht ook dat er één metaverse was. Één soort van digitale wereld die er zou komen. Nou, ik ben er dankzij jullie ondertussen nogmaals super bedankt. Voor het delen van al jullie kennis en waarde. Want ik ben van een groentje naar een NFT-beginner, zeg maar, gegaan. Maar echt wel een snelcursus gekregen van jullie. En ik vind het ook, ondanks het feit dat ik totaal niet technisch ben en daar nog steeds de meeste passie heb voor vastgoed, vind ik het wel echt super interessant. En geloof ik ook wel heel erg in de toekomst. Maar ik ben ondertussen dankzij jullie achter dat er meerdere metaverses zijn. Meerdere digitale werelden. Kunnen jullie daar wat over vertellen? Wat is een metaverse? Welke zijn er? Welke zijn naar jullie verwachting worden de grootste?
Ja, nou, zal ik even het spits afbijten? Want we hebben allemaal wel een apart verhaaltje hiervoor, denk ik. Want iedereen
jullie beleeft... hebben allemaal je eigen metaverse?
Nou ja, iedereen heeft zelfs zijn eigen definitie voor metaverse, denk ik ook. Want de een ziet de metaverse alleen maar als... of in ieder geval, voor de een is een metaverse alleen iets wanneer er ook games of iets aan verbonden zijn.
Ja.
En je hebt ook bepaalde metaverses waar het eigenlijk meer om het sociale gaat. Dus dat het eigenlijk een soort 3D Twitter is of zo meer.
Ja.
Dus ja, wat dat betreft hebben heel veel mensen een andere kijk erop. Hoe ik het zelf een beetje zie, is een metaverse is voor mij een metaverse wanneer je echt ownership hebt binnen die metaverse. Dus laten we even een 3D-wereld voor ons nemen. Een beetje Ready Player One-stijl of zo, weet je wel. Of GTA, dat is misschien nog een beter voorbeeld. Dat je gewoon een open wereld hebt waarin jij een stuk grond kan kopen... of een gebouw kan kopen of wat dan ook. Dat je je eigen character hebt, dat ook weer een NFT is wat van jou is. Dat je eigenlijk gewoon content kan maken en creëren binnen die metaverse... waar jij dan ook weer totale ownership over hebt. Dus dat je ook vrij en... ja, vrij bent om te doen wat jij wilt met datgene. En dat is iets wat je bij bijvoorbeeld een Facebook of een Twitter... of alle andere social media platforms op dit moment niet hebt. Je maakt wel content op hun pagina's, maar die content is niet per se voor jou.
Nee.
En jij pakt ook zeker niet de grootste deel van de opbrengsten van jouw content.
Nee, jij creëert de content en zij cashen aan advertentieinkomsten...
Ja,
omdat door jouw content zoveel mogelijk mensen actief zijn op dat platform.
Precies, ja.
Dus het is eigenlijk een hele slechte deal natuurlijk.
Ja, eigenlijk wel. Ja, klopt. Ook met Spotify en zo, dat is allemaal hetzelfde riedeltje. Maar ja, wat ik zeg, daar komt voor mij denk ik in zijn een beetje zijn algemeenheid de definitie van metaverse vandaan. Gewoon pure ownership hebben, vrijheid van content creation. En daarnaast geen derde partij die jou bijvoorbeeld kan bannen daaruit of zo, weet je wel. Dat het gewoon echt community-owned is en niet één centrale partij zoals wat je bij Twitter veel ziet, toch? Dat ze heel veel mensen bannen met bepaalde views of zo. En of je daar nou mee eens bent of niet.
Ja, nee, dat wordt iets anders. Maar toegepast.
Ja, er wordt gewoon tot op zekere mate gewoon censuur. En ja.
Oké, dus dat zou je in een metaverse niet zien. Of in ieder geval, als het aan jou ligt.
Nee, maar dat is er ook gewoon niet. Want omdat jij ownership hebt, letterlijk binnen die hele metaverse, is er niemand boven jou, zeg maar, die jou iets. Die jou, ja. Toegang tot die metaverse kan blokkeren of zo. Zo is dat gewoon niet.
Er is niet één overkoepelende eigenaar. Die hele metaverse die wordt vormgegeven. En er zijn een hele hoop losse eigenaren, zeg maar.
Ja, kijk, op dit moment is het wel zo dat je hebt wel teams die zeg maar bouwen aan die metaverse. En die zijn dan de grootste owners op dit moment van de metaverse. Dus die bepalen echt wel dingen qua constructies en dat soort dingen. Hoe het eruit gaat zien en het design en et cetera, et cetera. Alleen uiteindelijk is het voor elke metaverse project die ik tot nu toe ben tegengekomen en research heb gedaan, is het uiteindelijke doel om, dit is dan ook weer een nieuwe term, om een DAO te creëren. Het is een decentralized anonymous organization inderdaad. Dus dat letterlijk elke owner binnen die metaverse gewoon een stem heeft en dat je gewoon met z'n allen eigenlijk stemt voor regulaties binnen die wereld, binnen de metaverse.
Dus eigenlijk, als ik hem even toch weer naar het vastgoed mijn wereld trek, dan is dat een soort van VVE, een vereniging van eigenaren. Eigenlijk gewoon met alle eigenaren een soort van meeting hebt en besluit wat er gaat gebeuren, waar de geld aan uitgegeven wordt, wat er gebouwd gaat worden.
Ja, okay. Alleen heb je het dan op een nog hoger level, zeg maar, dat je echt de wet, tussen aanhalingstekens, de wetten en regulaties binnen die metaverse met z'n allen gaat beslissen.
Ja, dus het is echt een soort van bijna politiek orgaan, bestuur, een beetje
zeker, ja. Dus ja, dat zijn mijn criteria voor de metaverse eigenlijk.
Oké, tof. Ja, we gaan zo meteen natuurlijk weer verder met deze aflevering en ik hoop dat je het interessant en waardevol vindt. Maar heel even tussendoor wil ik jou graag laten weten dat bij deze aflevering een speciaal cadeautje hoort voor jou als luisteraar van de podcast. Wat is dat? Een e-book over hoe jij veilig NFT's kan aankopen en ook kan bewaren. Natuurlijk super fijn en heel erg belangrijk. Ga naar zowordjesteenrijk.nl/NFT en daar kan je het geheel gratis downloaden. En dan gaan we nu snel terug naar het gesprek over NFT's. Ray.
Ja. Metaverse is eigenlijk, in mijn ogen is het een compleet nieuwe dimensie van hoe we communiceren, werken en ook spelen en geld verdienen. Wat Vaan net ook al aangaf over zijn criteria, daar ben ik het sowieso mee eens. En als we het wat breder gaan trekken, hij noemde al Ready Player One. Dat is ook zeker een aanrader om de film te bekijken. Eventueel daarna moet ik ook nog doen het boek te gaan lezen. Maar daar zie je
Ready Player One.
Ready Player One. Dat is een film die gaat eigenlijk over een wereld waarin mensen allemaal met een VR-bril opzitten en een ellendig leven in de realiteit leven, maar in de virtuele wereld misschien wel de beste zijn of het sterkst of wat dan ook, zeg maar. En dat is wat voor mij de metaverse is. Iedereen kan van alles gaan doen zoals diegene het zelf eigenlijk wilt.
Maar is dat niet een heel erg triest toekomstbeeld? Stel dat zou echt uitkomen en we zouden allemaal een triest leven hebben hier in de echte wereld. En ergens
is dat voor een hoop mensen is dat al zo. Ik denk dat dat voor een heel groot gedeelte van de wereldbevolking al zo is. Omdat zij niet zelf in controle kunnen zijn van hun leven en van hun eigen geld, van hun eigen assets, wat dan ook. En een metaverse biedt daar wel veel meer ruimte voor. Het is laagdrempelig. Ik bedoel, je hebt alleen een computer nodig of een mobiele telefoon om je al aan te kunnen sluiten in een of andere metaverse. En vanuit daaruit kan je van alles gaan doen en ontdekken zonder dat je per se gelimiteerd wordt of je aan bepaalde regels moet houden. Uiteraard normale omgangsregels en dat soort dingen. Maar je hebt wel veel gelijkere kans met de mensen om je heen dan dat je misschien in je realiteit hebt.
En dat komt ook weer voort uit die anonimiteit. Want bijvoorbeeld heel veel van die sociale problemen zoals racisme bijvoorbeeld, dat heb je gewoon niet binnen de metaverse. Je kent niet, stel je hebt bijvoorbeeld een, gaan we een beetje te veel in detail misschien voor nu, maar stel je hebt bijvoorbeeld een gebouw binnen de metaverse waar jij 2 of 3 mensen nodig hebt die in jouw gebouw ook echt komen werken, dan is dat ook een soort anonieme sollicitatieprocedure op dat moment.
Ja.
Iemand uit, ik zeg maar wat, Venezuela of de Filipijnen, die heeft net zoveel kans om bij jou in dat gebouw te komen werken voor hetzelfde bedrag als iemand in Nederland of ergens anders in de westerse wereld. En in de realiteit, in de traditionele werkwereld, zeg maar, is dat natuurlijk helemaal niet zo. Je ziet bijvoorbeeld dat mensen uit Polen naar Nederland worden gehaald omdat zij minder betaald hoeven te worden. En dat soort verschillen, dat heb je gewoon niet, of in ieder geval, dat zou je ook wel hebben, maar minder in de metaverse, omdat dat gewoon anoniemer is. Dus je weet niet wat iemands achtergrond is, waar die vandaan komt en wat dan ook.
Ja, daar was ik zo enthousiast over toen ik hoorde als vastgoedliefhebber dat je natuurlijk in die metaverse land kan aankopen, gebouwen kan neerzetten, kan verhuren, et cetera. Dus dat vond ik heel interessant en daar wil ik graag veel meer van weten. Michael, wat is jouw definitie of jouw visie van de metaverse?
Ja, ik ben het eens met mijn twee vrienden hier. Ik denk dat ik het niet beter kan verwoorden. Maar ja, het is ook inderdaad waar hun het over hadden, een stukje gelijkheid. En wij zijn gewoon bevoorrecht dat je in Nederland wordt geboren. Je krijgt zoveel kansen. Je kan eigenlijk doen wat je wilt. Maar andere mensen hebben dat niet. En het klinkt heel eng, snap ik. Misschien voor de luisteraars, dat je opeens in een digitale wereld gaat leven. En dat dat gaat komen, want het gaat zeker komen. Maar voor andere mensen is het ook misschien een stukje nieuwe kansen weer. Je kan iemand anders zijn, je kan geld verdienen vanaf je laptop, vanaf elke plek waar je wilt. Dus ik denk dat dat voor mij is wel dat het belangrijkste van, dat iedereen ook andere kansen krijgt. En ja, wat ik zeg, wij worden in Nederland geboren. Je kan in de haven kan je bijna 3000 euro per maand verdienen. Ja, dat is gewoon
keihard werken, denk ik.
Ja, het is redelijk hard werken inderdaad. En ja, andere mensen die worden naast, ja, bijvoorbeeld in India als je kijkt, in de Filipijnen, ja, die krijgen helemaal geen kansen. En als je dan in een nieuwe wereld iemand anders kan zijn, ja, en werken, dat vind ik heel mooi. En het klinkt eng en het is heel raar, maar ja, voor iemand anders is het gewoon heel mooi. Dus vanuit dat punt ook een stukje weer, ja, financiële onafhankelijkheid denk ik voor hun, dat hun dat kunnen krijgen ook. Dus,
oké, dus jullie zeggen van, nou ja goed, het is inderdaad nieuw en spannend. En jullie weten ook nog niet precies welke kant het op gaat en hoe dat in ons dagelijks leven geïntegreerd gaat worden. Maar die nieuwe wereld biedt ook juist voordelen en meer gelijkheid voor bepaalde mensen die nu op zeker deze echte wereld zitten, maar ja, gewoon eigenlijk al met 2-0 achter staan.
Ja, zeker.
Hey, en wat voor metaverses zijn er dan? Kunnen jullie een aantal bekende metaverses noemen? Ik ken er ondertussen een paar, maar jullie weten het beter dan ik.
Nou, je hebt Sandbox, Decentraland.
Sandbox, Decentraland. Je hebt binnen Axie Infinity een metaverse wat nog gebouwd gaat, wat nog gebouwd wordt, dat ook gaat komen dit jaar. Je hebt de Pixelverse bijvoorbeeld, dat is van een andere NFT-project, dat weer Sappy Seals heet. Ja. Voor de mensen thuis, mochten jullie geïnteresseerd zijn, best leuk om het allemaal een keertje op te zoeken en een keertje te bekijken. En verder, je hebt er echt heel veel. Je hebt Star
hoe
Atlas.
Hoe bepaal je dan? Oké, dus er zijn meerdere, dat is duidelijk. Facebook, daar hadden we het net ook al over, die heeft zijn naam natuurlijk veranderd naar Meta. Ja. Heeft dat dan ook nog met die metaverse te maken? Ik hoorde las laatst weer iets dat zij gaan samenwerken met Decentraland. En dat er daardoor mensen zijn die verwachten dat Decentraland de grootste, de belangrijkste metaverse gaat worden. Delen jullie die mening? Of?
Nou, ik persoonlijk niet. En dat is eigenlijk een beetje aan de hand van de criteria die ik net opnoemde. Wanneer je iets een metaverse kan noemen of niet. En ik geloof er niet in dat Facebook zeg maar de normen en waarden binnen de crypto-wereld, zeg maar, dus het ownership, het privé kunnen zijn en dat soort dingen, dat gaat Facebook niet waarborgen in hun metaverse, denk ik.
Oké, dus jullie denken dat de adaption van de community, dat die niet heel erg groot zal zijn?
Nou, dat denk ik misschien nog wel. Juist omdat Facebook al zo'n grote userbase heeft.
Ja.
En ja, heel veel mensen zijn ook gewoon tussen aanhalingstekens even verslaafd aan Facebook of zo, weet je. Dus wanneer die optie er gaat zijn vanaf hun applicatie om ook in een soort metaverse-achtig iets te interacten met je vrienden, dan zal daar best wel vraag naar zijn en animo voor zijn. Alleen, ja, het stukje wat ik zeg, ownership en echt vrijheid in je creatie van content op dat platform en geen tussenpersonen, geen derde partij die van jouw inkomsten weer, ja, het grootste stuk van de taart pakt, dat zie ik niet zo snel gebeuren dat Facebook dat, zeg maar, respecteert, als het ware. Nee, het is niet. Ja, klopt.
Ja, zoals Faal zei, ja, het is eigenlijk niet waar het voor staat. Waarschijnlijk moet je met je Facebook-account gaan inloggen. Je moet je gegevens in gaan vullen. En de anonimiteit, die valt gewoon gelijk weer weg. Dus ja, heel veel. Ja, een stukje privacy inderdaad. En heel veel mensen in de cryptowereld, die zijn het eigenlijk gewoon niet mee eens dat dit gaat gebeuren. En ik snap inderdaad, als je nou een Facebook-account hebt, dat je in die metaverse gaat stappen, maar als je een stukje verder gaat kijken, is er zoveel meer wat je kan doen. Want in andere metaverses kan je ook gewoon weer hele nieuwe dingen.
Maar als je dan als luisteraar nu van deze podcast, zo word je steenrijk, denkt van oké, ik wil graag in die metaverse nu al gaan stappen. Lijkt mij heel erg tof om daar een stukje land te bezitten. Hoe bepaal je dan waar je geld letterlijk op gaat zetten? Wat zijn de criteria waar jullie dan naar zouden kijken?
Het mooie is dat je dat helemaal zelf kan gaan bedenken. Sommige mensen doen het al puur op gevoel, omdat ze iets er leuk uit vinden zien, omdat het hun gewoon aanspreekt. Anderen gaan wat verder en die kijken ook naar de onderliggende fundamenten, zoals hoe de economische structuur van dat project in elkaar zit, et cetera, et cetera. Ja, wij zijn vooral gefocust ook op geld verdienen en inkomsten genereren, dat soort dingen. Dus wij kijken ook wel wat meer naar, hè, dus hoe zit dat in elkaar economisch? Wat heeft het gedaan? Wat zien we voor potentie erin? Maar ben jij gewoon een gamer en wil je aan een community meedoen? En ben jij bereid om daar een beetje voor te betalen en gewoon een lol te gaan hebben? Dan kan dat natuurlijk ook. Want dat is wat we niet moeten onderschatten. Zelf denk ik dat de gaming-industrie momenteel de grootste entertainment-industrie is. In cijfers durf ik dat niet zeker te zeggen, maar ik denk qua potentie sowieso. Ja. Juist omdat gaming veel meer geïntegreerd gaat raken met leven. En dat komt bijvoorbeeld dus door die virtual reality.
Maar ook hierdoor met de...
Ook zeker hierdoor, omdat we nu, wat we zien is, gaming kostte alleen maar geld. En op een gegeven moment had je wel e-sports en toernooien waar mensen die heel goed konden spelletjes spelen geld konden verdienen. Maar nu is dat opeens voor iedereen mogelijk, omdat veel van die metaverses zijn gewoon gaming-based.
Ja.
Of we hebben in ieder geval een spelelement of een open wereld element, waarin je dingen kan gaan doen. Al is het een race, al is het een bepaalde gok op een draairad, weet ik veel wat je allemaal kan bedenken, of een vechtspelletje. Er kan nu een incentive aan worden gehangen doordat je gewoon crypto verdient. En dat is waarom crypto en die NFT's natuurlijk, althans NFT's uit crypto voort zijn gekomen, maar elkaar zo versterken.
Oké, dus nu kan iedereen dus niet meer zo dat alleen de hele goede grote spelers hier veel geld mee kunnen verdienen. Want dan had je vaak van die toernooien met heel veel prijzen geld. Iemand nu die redelijk kan spelen of die in ieder geval alleen al tijd en energie erin steekt om zo'n game te spelen, die kan er al iets mee verdienen.
Ja, zeker. Ja. En wat we net ook al werd gezegd, ownership kan hebben in zo'n spel. Als EA zegt van we hebben er geen zin meer in en we trekken de server van FIFA eruit, dan kan niemand FIFA meer spelen.
Ja.
Maar in de crypto wereld werkt dat niet zo. Daar blijft het natuurlijk gewoon draaien, omdat gedecentraliseerd is, vaak ook open source is en mensen daaraan kunnen werken, mee kunnen beslissen en zelf een stukje ownership hebben. Dus stel, zou een spel stoppen, jouw assets die je hebt gekocht of die je hebt gekregen of die je hebt verdiend met het spelen, die kunnen ze niet van je afpakken. Die zitten in jouw wallet, die zijn van jou. Dus al zou het spel stoppen en iemand anders, een andere groep mensen zegt van we gaan het toch weer opstarten, zelf bouwen en het daarmee laten interacten.
Ja.
Je houdt dus die ownership, je houdt die assets.
Oké, dus dat is ook weer een mooi voordeel en een mooi verschil. Ja, ik denk die hele gaming industrie, dat wordt vaak zwaar onderschat, ook door mij, omdat ik daar helemaal niks mee heb. Maar dat is ook echt een...
Omdat mensen denken dat het zo'n spelletje spelen is natuurlijk.
Ja.
Dat is, en ergens is dat op een bepaald niveau ook wel. Hè. Je ziet dat veel jongeren natuurlijk daar ook verslaafd aan kunnen raken, et cetera. Maar ik denk dat misschien juist deze ontwikkeling een hele shift daarin kan brengen, omdat het veel serieuzer genomen gaat worden en dat mensen misschien ook een stuk meer verantwoordelijkheidsgevoel gaan krijgen voor waar ze mee bezig zijn en ja, vooral met geld natuurlijk slimmer om kunnen gaan.
Ja, ja. Interessant. Nou, we gaan het in de gaten houden en we gaan het ook meemaken welke metaverse nou het grootste of het beste gaat worden. Of hoe zich dat
nou, misschien is de metaverse juist alles bij elkaar. En niet één de grootste, de beste of wat dan ook, maar juist de cohesie onderling tussen al die verschillende projecten en werelden.
Ook verteld dat er diverse metaverses met verschillende doelen gaan ontstaan. Een metaverse voor gaming, een metaverse voor daten, een metaverse voor online gokken of entertainment.
Ja.
Misschien concerten, sport.
En het zou heel leuk zijn als ik natuurlijk een spelletje heb gespeeld, daar geld mee heb verdiend en ik loop bij wijze van de andere metaverse in.
Dat weer allemaal weg.
Ja, of ik koop daar een ticket voor zo'n concert of weet ik veel wat ik ermee doe. Dat is denk ik wat de metaverse vooral gaat zijn. Oneindige mogelijkheden en ja.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ik was in eerste instantie, toen ik hier nog heel weinig van af wist, dan heb je wat dingen gehoord. Dan creëer je in je hoofd er zelf een beeld van. Toen was ik vrij sceptisch en misschien ook een beetje bang is misschien een groot woord. Maar dat ik dacht van nou, dit is helemaal geen positieve of goede ontwikkeling. Maar ja. Ik begin wel meer en meer de kansen, de mogelijkheden en de voordelen ook hiervan te zien.
Juist, zeker.
Goed mannen, voordat we deze aflevering gaan afronden, want we zijn weer lekker op dreef. Wil ik nog graag heel even wat definities, wat afkortingen doen. Een soort van NFT, crypto, woordenboek. Er zijn natuurlijk al heel veel termen voorbij gekomen, maar misschien nog leuk om er een paar te doen. Ik noem een term en als jullie dan zo kort mogelijk kunnen zeggen wat het is, dan kunnen we er een aantal behandelen. Laten we maar beginnen eigenlijk met de basis, de blockchain.
Blockchain. Blockchain is eigenlijk een stukje code, een stukje technologie die het mogelijk maakt om al die transacties te verifiëren. Want dat is eigenlijk wat het doet. Een blockchain heet blockchain omdat er stukjes code, stuk blocks in een soort ketting aan elkaar verbonden staan en wordt gedecentraliseerd van elkaar geverifieerd. Waar normaal dus een derde partij, dus de bank, ik stuur geld naar jou, zij controleren dat. Nu controleren wij dat met z'n allen. En doordat we dat met z'n allen weten, weten we ook zo dat er bij mij dus geld uit mijn portemonnee is gegaan naar jou toe en dat het bij jou erbij is gekomen. Dus er is een consensus tussen alle deelnemers dat is gebeurd. En daarom is die blockchain ook zo open en transparant.
Oké, thanks. Crypto? De overkoepelende naam voor alle coins en NFT's.
Oh ja, cryptocurrency is cryptocurrency genoemd omdat het gebaseerd is op cryptografie. De kunst van beveiligen. Ik ben er ook niet helemaal in thuis hoor, maar cryptografie is eigenlijk het zo moeilijk mogelijk maken om iets te kunnen ontcijferen, waardoor communicatie gewoon, misschien al Enigma machine ken je misschien wel.
Van
de Duitsers, van de nazi's. Ja. Nou, dat was een van de meest doorbrekende ontwikkelingen volgens mij in de historie van cryptografie, omdat dat zo moeilijk te kraken was, waardoor natuurlijk communicatie plaats kon vinden. Uiteindelijk is dat ook wel gekraakt. En daarom is dat ook zo hard aan het ontwikkelen. Want je moet eigenlijk gewoon voorblijven op de rest, zeg maar.
Okay.
En cryptocurrency, het is allemaal beveiligd. Moet allemaal ontcijferd worden. En dat is wat die blockchain ook mede doet.
Private keys. Ja, Michael.
Ja, private keys zijn eigenlijk gewoon, is gewoon je wachtwoord tot je portefeuille. En het wordt vaak een seed phrase genoemd.
Van je wallet?
Ja, van je wallet inderdaad. Ook een decentralized wallet. Dus wat ik vertelde van, jij krijgt je private keys en als je die kwijt bent, dan ben je gewoon de sjaak.
Ja, want een bekende uitdrukking is ook, not your keys, not your coins.
Ja.
Oh, zo bekend is hij niet.
ik moet eerlijk zeggen, ik ken hem niet, maar bij deze zullen jullie.
Nee, maar dat zeggen mensen wel inderdaad. Okay. Zodat je het niet beveiligd hebt. Dus dat is eigenlijk het wachtwoord, de sleutel tot je wallet. Maar ook noem je bijvoorbeeld als je een ledger hebt, dat is eigenlijk een hardware wallet. Een soort van USB-stick, zo moet je dat zien. Dan heb je daar ook je private keys voor.
Ja, zeker. En gelijk een tip voor de luisteraars. Maak nooit een foto van je private keys. Schrijf het altijd op, gewoon fysiek. Dus waar mensen de fout in gaan, is dat ze een foto maken. Maar het wordt gewoon opgeslagen in de cloud. Dus het moment dat je echt... Ja, je bent gewoon... Ja, vulnerable inderdaad.
Ja, dus zorg dat je ze opgeschreven hebt. Of je kan ze zelfs, heb ik me laten vertellen, door bepaalde mensen in een metalen plaatje laten slaan. Ja. En in een kluis ergens leggen. Maar
altijd opschrijven.
Nooit met iemand delen en niet digitaal hebben. De market cap.
De market cap, dat is best wel een grappig concept eigenlijk. Omdat heel veel mensen die niet weten wat de market cap is, de waarde van bepaalde projecten helemaal verkeerd inschatten. De market cap is zeg maar de prijs van een token keer het aantal tokens
of in circulatie of echt de totale aantal tokens. En daar verschillen meningen nog wel eens over. Maar de algehele market cap is keer de prijs van een token keer alle beschikbare tokens. Bijvoorbeeld wat de misconceptie is, wat heel veel mensen vooral in 2017 merkte ik wel hadden. Dat ze een bitcoin zagen op $6,000-$7,000 en dan een Ripple zagen op $1. En dat ze dachten van, hey, Ripple is $1, bitcoin is $6,000, ik koop Ripple in. Terwijl Ripple, daarvan zijn miljarden tokens. En van bitcoin heb je er op dit moment maximaal 21 miljoen en op dit moment 20 miljoen of zo, of net aan 20 miljoen. Dus dat is een misconceptie die heel veel startende mensen hebben in crypto, door naar de prijzen van tokens te kijken in plaats van naar market cap.
Ja, dus eigenlijk is dat veel relevanter en belangrijker om daar naar te kijken.
Ja, zeker. Want bij wijze van, als je bijvoorbeeld zou denken dat je één Ripple koopt voor $1 en die naar $6,000-$7,000 kan gaan, dan praat je over, dan zou Ripple de grootste asset zijn in heel de wereld, denk ik. Ja, sowieso groter dan Bitcoin en ja, dat is gewoon onwerkelijk natuurlijk. Dus dat is heel handig om te weten wat de market cap is inderdaad.
De floor. Of de floor price.
Ja, dat wordt vooral meer gebruikt in de NFT-space.
Ja.
De floor price is eigenlijk in dit geval vaak de laagste prijs waarvoor een NFT van een project aangeboden staat. Dus stel, we nemen die Bored Apes Yacht Club. De floor is op dat moment de NFT die het goedkoopst van allemaal is in die collectie. Ja. Dus die projecten noemen ze dan collecties vaak. Stel, ik zet hem erop voor 1 ETH, dan is de floor op dat moment ook 1 ETH.
ETH is Ethereum. Ja.
Ethereum, inderdaad. Dat kan natuurlijk ook zijn.
Ja, dat is dan vaak bij aanvang van het project, maar die floor die beweegt dus mee.
Ja, ja,
die gaat van de meeste gevallen gaat die omhoog, kan ook omlaag.
Zeker, zeker. Dat zie je dagelijks wel veranderen eigenlijk. Als er bijvoorbeeld veel meer aanbod bij komt, omdat mensen er minder geïnteresseerd in raken. En je merkt van, ik krijg hem niet verkocht, ga ik mijn prijs wat lager zetten, zodat hij waarschijnlijk wel sneller verkocht gaat worden. Maar ja, er zijn natuurlijk ook projecten die de floor met z'n allen omhoog helpen. Zo'n Bored Ape Yacht Club, dat gaat voor tientallen ETH per NFT weg.
Ja.
Ja, daar ga je natuurlijk voor zorgen dat je dat in stand houdt en dat je die floor gewoon omhoog brengt. Maar het is vaak een goede waardeindicatie voor waar een project staat.
Oké. Okay. Minten.
Minten is eigenlijk het beschikbaar maken van de NFT. Er zit ook allemaal technisch werk achter om die NFT beschikbaar te maken. Wat we vaak zien dat er gebeurt is een project bij aanvang. Laten ze jou opdraaien voor de kosten voor het genereren van die NFT. Het kan ook dat een project al volledig op de markt staat, maar dat kost gewoon veel geld. Ook voor de ontwikkelaars, et cetera. Omdat elke NFT uniek gegenereerd moet worden natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus minten is het creëren, het beschikbaar maken van een NFT op de blockchain.
Oké. Okay, proof of work versus proof of play.
Ja, proof of work, het beste voorbeeld daarvan is gewoon Bitcoin. Miners, zeg maar.
Ja.
Dus Ethereum ook voor Ethereum 2.0, zeg maar. Alle tokens die gemined moeten worden, waarvan het consensusmodel wat Ray net besprak, minen is, dat valt onder proof of work. En proof of play, zei je?
Ja.
En met proof of play is het zeg maar zo, bijvoorbeeld, daar zullen we in deel 2 wel even op terugkomen. Bijvoorbeeld binnen Axie Infinity, dat is een gaming NFT project, zeg maar. Daar heb je een in-game currency, die heet SLP. En de enige manier waarop die token op de markt kan komen, is door het spel te spelen, het potje te winnen. En dan die rewards te krijgen. Dus je hebt letterlijk een soort van bewijs gebracht dat je tijd, skill en energie in die game hebt gestopt. Dus proof of play. En daaruit komen die tokens dan weer de markt in.
Oké, dus dat zijn reward tokens dan?
Ja, precies. En met proof of work, bijvoorbeeld met Bitcoin, die miners krijgen natuurlijk bitcoins als reward voor het minen van de transacties.
Ja. Oké, Bridgen.
Gewoon met een aantal vragen.
Ja,
Bridgen is eigenlijk gewoon van, natuurlijk verschillende networks. Dus je hebt main network waar voornamelijk Ethereum op zit en ook de Avalanche network, Binance network. En eigenlijk wat bridgen betekent is dat jij met dezelfde coin van de ene network naar de andere network kan gaan. Dus zo simpel is het eigenlijk. Dus het moment dat jij inderdaad gaat bridgen, kan jij die token, dus de Ethereum token, kan jij ook op de Binance network gaan gebruiken.
Dus je gaat hem eigenlijk omwisselen, omzetten, zeg maar. Dat soort,
ja, omzetten zodat die gebruikbaar is op een ander netwerk.
Ja. Smart contract?
Ja, smart contract is ook weer een stukje code die dus compatible is met een blockchain. En een smart contract kan van alles doen. Die kan op een vooringestelde tijd vanuit een wallet geld versturen. Die kan ervoor zorgen dat als je daar geld heen stuurt of tokens heen stuurt, dat je een ander bepaald token krijgt. Dus het kan ook letterlijk gewoon een exchange zijn. Smart contract is ja gewoon het stukje code wat allerlei taken voltooid op de blockchain. Eigenlijk alle interacties die je doet op exchanges, zeker als het decentralized is, het minten, dat gaat allemaal via smart contracts.
Via smart contracts, oké. Okay. Nou, ik zou er nog veel meer kunnen stellen, maar ik denk dat het voor nu even genoeg de definities zijn, termen. Misschien nog leuk om een paar grappige afkortingen te doen uit de crypto community. HODL.
HODL. HOLD.
Ja. Hold on dear life ook.
Ja, ja. Hold on dear life, ja. Ja, hou gewoon vast.
Vasthouden betekent dat. Dus dat is meer gewoon voor investeerders voor de lange termijn.
Ja. Het is een beetje een soort cult dingetje, denk ik ook. Dat mensen gewoon, net als wat ik net al in het begin zei over religie. Mensen geloven er zo erg in. En gaat het niet meer wegdoen voor alleen maar dollars of euro's. Want het gaat dus verder dan dat. Het gaat, wat Va net ook al zei, dat je liever ETH pakt in waarde dan bijvoorbeeld dollars in waarde. Ja. Het gaat erom dat ze zoveel mogelijk crypto gaan genereren om juist in die nieuwe wereld, in die nieuwe fase terecht te komen.
Ja, over religie en geloof gesproken, dan meteen een mooi bruggetje naar de volgende. W-A-G-M-I, Wagmi, hoe zeg je
Wagmi. We are all gonna make it.
We are all gonna make it.
Yes.
Dus dat is dan voor mensen van een bepaalde community? Of?
Dat is inderdaad een beetje, eigenlijk vanaf de metaverses en de NFT's en zo is dat gekomen, omdat, ja, wat we net al zeiden, omdat dat meer gericht is op de gelijke kansen en iedereen hetzelfde behandelen en zo. En ja, van daaruit eigenlijk gewoon, we are all gonna make it. Dus een beetje community gewoon, ja.
En daar tegenover staat dan NGMI?
Ja, dat wordt gebruikt over negatieve projecten of zo, of van uitbuiters of dat soort mensen, zeg maar, not gonna make it.
Not gonna make it. Ja, ik denk dat dat zo even een paar leuke waren. Heren, ja, ik denk dat het een goed idee was om hem in tweeën te hakken. Ja. Want anders dan was het echt een podcast marathon geworden voor ons en ook voor de luisteraars. Wij gaan even lekker pauze nemen en dan gaan we zo meteen aflevering 2 opnemen. Dus als je deze aflevering geluisterd hebt, er is nog een vervolg. En in die tweede aflevering gaan we meer de diepte in over deep crypto, staken, gaming, farming en play to earn. Dus echt vooral heel erg praktisch. Van, nou, je hebt nu een beetje een beeld van de NFT space, NFT wereld. Maar hoe kan jij hier nou mee gaan beginnen? Wat zijn manieren hoe jij geld kan gaan verdienen met NFT's? Dus ga die ook zeker luisteren. Dank jullie wel voor deel 1.
Yes.
En mocht jij als... ja, allemaal tegelijk. Mocht jij als luisteraar nou graag meer informatie over dit onderwerp willen hebben. En dit verzin ik even spontaan. Dat hebben we niet met de heren besproken. Maar daar gaan we wel wat moois op verzinnen. Ga dan naar zowordjesteenrijk.nl/NFT. En dan kan je daar, als je je naam en je mail invult, een leuke verrassing vinden. Iets wat met NFT's te maken heeft. En hoe jij daar de eerste stappen in kan maken. Misschien een e-boekje of de 10 tips om te beginnen. Dus zowordjesteenrijk.nl/NFT. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.
Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief. En daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.